Majesteit, nog immer in ongeëvenaarde kwelling en onbegrensde onbegrijpelijkheid, wachtend op mijn zuurverdiende bevrijding, na het mij thans aangedane onrecht, schrijf ik u.
Pieter Hulsman mag dan Engeland verlaten. Hij zal nog lang niet in vrijheid zijn. Hij wordt op meerdere plekken vastgehouden door het militair gezag. Het dagelijks bestuur van de in 1944 en 1945 bevrijde delen van Nederland namens de Nederlandse regering in Londen. Hulsman kwijnt, volgens hemzelf, langzaam weg in gevangenschap. Hij stuurt vele brieven naar huis, naar zijn ondervragers, majoor Derksema, afdelingshoofd van het militair gezag, en zelfs naar koningin Wilhelmina.
Ik ben een goed vaderlander.
De Nederlanders vertrouwen hem voor geen cent. Maar toch komt hij uiteindelijk vrij, zo zullen we ontdekken deze aflevering. En we maken een draai. Er is namelijk een heel belangrijk figuur aan wie Hulsman alles te danken gaat hebben. Waarbij je eigenlijk net zo goed de vraag kan stellen: ben jij wel een goed vaderlander? Dit is De Goede Vaderlander, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 7. Was getekend het Bureau Nationale Veiligheid. Pieter Hulsman wordt 5 november 1944 teruggestuurd naar het continent vanuit Engeland. Wij zijn nog steeds in Londen, de plek waar de Nederlandse regering in ballingschap zat gedurende de Tweede Wereldoorlog. Alvorens we de tijdslijn van Pieter Hulsman weer volgen, moeten we die Nederlandse regering en beleidsbepalers eens bestuderen. Want uiteindelijk zal de casus Hulsman daar ook over de tong gaan, denken we. We zijn in de wijk Belgravia in Londen. Dat is nu een zeer welvarend buurtje. Het straatbeeld wordt bepaald door elegante herenhuizen. Buitenlandse ambassades zitten hier nu, chique hotels.
Zuilengalerijen en een prachtig parkje.
Want we zijn op Eaton Square. En op deze locatie zat koningin Wilhelmina. Hè? Op Eaton Square nummer 82. Daar staan we hier nu op de hoek.
Ja.
Kun jij wat vertellen over de regering in ballingschap?
We weten vooral dat ze uiteraard vrij in de haast zijn vertrokken. Dus koningin plus de ministers. De ministers die lieten ook eigenlijk de gezinnen achter. En kwamen dus ook, je zou kunnen zeggen, een beetje ontheemd hier aan. Een groot gedeelte van de ministers sprak geen Engels. Dus die waren hier wel echt, hadden het niet makkelijk. Gewoon privé, zeg maar, als persoon, maar ook natuurlijk als vertegenwoordiger van een als gevluchte regering van een land dat inmiddels bezet was door Nazi Duitsland. En in feite dus met een ontbrekend of een heel klein, minimaal ambtelijk apparaat proberen toch weer een soort van beleid voor te zetten.
Hoe verging het de Nederlandse regering in ballingschap? We spreken met Michael Riemens. Hij is historicus en docent. Daarnaast is hij Research Fellow bij de Friese Academie in Leeuwarden en werkt hij aan een biografie van minister van Buitenlandse Zaken, meester Eelco van Kleffens. In 2019 verscheen zijn boek Majesteit, u kent het werkelijke leven niet, over de oorlogsdagboeken van Kleffens, die in de oorlog in Londen zat. Nederland is een bescheiden landje in 1940. Het stelt op buitenlands beleid niet veel voor vanwege onze neutraliteitspolitiek.
Een land dat op buitenlands politiek terrein ook ineens te maken krijgt met de grote internationale politiek, de oorlog. En Van Kleffens is dan een man die daarin ook probeert daarin ook vorm te geven. Hij bedenkt allerlei zaken. Hij praat met collega's, buitenlandse collega's. Hij komt met plannen voor. Want de neutraliteit is kapot. Die is failliet. En hij gaat in het vervolg. Hij zegt: Nederland moet in de toekomst het buitenlands beleid moet vorm krijgen in de vorm van allianties. Allianties, en dan hij noemt hij met name dus Amerika, Engeland. Dus de voorlopige neutraliteit, dat nooit meer. Hij komt ook met plannen. Bijvoorbeeld dat is een van de onderwerpen die ik ook ga behandelen in de biografie. Hij heeft allerlei artikelen geschreven, plannen bedacht voor een soort van NAVO. Ik denk dat hij eigenlijk de Noord-Atlantische Verdragorganisatie... hij is de vader van de NAVO.
De regering is in 1940 eigenlijk zoekende. Premier De Geer wordt in augustus 1940 ontslagen door Wilhelmina... vanwege zijn standpunt dat er vooral vrede met Nazi-Duitsland gesloten moest worden. En dat is lang niet het enige debakel. Er is onderling vooral wantrouwen.
Het kabinet is natuurlijk heel belangrijk. Maar het kabinet discussieert heel veel, maar er vallen ook weer niet zoveel beslissingen. De koningin, er is altijd gezegd, de koningin heeft eigenlijk een kleine rol gespeeld, bijvoorbeeld op buitenlands politiek terrein. Dat is een van de theorieën altijd. We weten inmiddels dat eigenlijk al sinds, 1979, dat Lou de Jong schrijft deel 9 van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar laat hij ook al eens zien hoeveel invloed de koningin eigenlijk achter de schermen op buitenlands politiek terrein heeft gehad. Nou, en dat enkele ministers van de ploeg, en dat was Gerbrandy, was voor haar iemand die ook vol ging voor de overwinning. Net als zijzelf. Van Kleffens achter ze heel hoog. Maar de andere ministers, of bijna de overgrote deel van de ministers, vond ze eigenlijk oud, uitgeblust. Ze spraken geen Engels. Ze waren alleen maar bezig met zichzelf. En ze noemden ze dan bijvoorbeeld in de brieven aan Juliana, heeft ze dan over het stel.
De regering heeft eigenlijk geen idee wat er leeft in Nederland. En alles moet from scratch worden opgebouwd. Dus ook inlichtingendiensten. Zoals we al in aflevering 3 hoorden van vader en dochter Becker. Er komen Nederlanders aan in Engeland. Zij willen vechten voor het vaderland.
Is daar een plan gemaakt om toch te proberen om inlichtingen binnen te halen? Dat gaat dan via spionage, contraspionage. Het is dan een soort van inlichtingendienst wordt vormgegeven. Werkt samen met de Britten, maar dat gaat ook weer niet van harte. Die Britten delen ook weer niet alles. Een vluchteling, een Engelandvader, komt binnen. Die gaat dus naar. Die wordt in eerste instantie dus gecontroleerd door de Britten in de zogeheten de Patriotic School. Daar zit dan meneer Pinto bijvoorbeeld, die ondervraagt die Nederlanders. Dat is een hele grote school. Eigenlijk voor alle landen zijn er een soort van nationale afdelingen. Nou, en Pinto was een van die topfiguren, topondervragers voor wat betreft de Nederlanders. Nou, en dat verhaal van die Nederlanders werd dan minutieus nagegaan. Hoe ben je precies hier terechtgekomen? Wat is je route geweest? Welke persoon hielp je? En dat wat Pinto dan bijvoorbeeld deed, was voortdurend. Die ging nog een keer een soort van bloedhond. Die ging dan het verhaal meerdere keren checken. Ging nog een keer terug, een paar dagen later. Om te kijken van, zit je mij niet gewoon allemaal verhaaltjes te vertellen? En ben jij niet een spion? Er zijn gevallen geweest van Nederlanders die naar Londen gingen. Ze kwamen, ze werden verhoord en het bleek dat ze spionnen waren. Uit het hoofd, ik dacht iets van 8, 9 spionnen en die kregen dan ook de kogel. Dat waren dan bijvoorbeeld Engelandvaarders. Dan word je gekleerd op dat moment. Ja. En dan mag je vervolgens nog een keer langskomen bij verschillende departementen. Dan krijg je ook nog een keer hetzelfde verhaal. Waarop dus sommige Engelandvaarders op een bepaald moment ook zeiden van, ik heb hetzelfde verhaal, heb ik nu 3, 4 keer verteld. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik kom hier om te vechten. Ik wil tegen de mof gaan vechten. En ik zit hier alleen maar een beetje verhalen te vertellen.
Je hoorde net een naam. Pinto. Oreste Pinto. En vanaf nu krijgt het verhaal een andere wending. En komt er een naam terug in het verhaal. Hella ten Kate Brouwer, de medecursiste van Hulsman op de spionnenopleiding in Den Haag. Want in het dossier Hulsman komen we Pinto tegen. Hij krijgt met Pinto te maken. Alleen we weten niet precies hoe. We vinden een handgeschreven notitie van Hulsman in zijn Britse dossier. Hij wil vooral weten wat er met zijn spullen is gebeurd die hij moest afgeven na zijn aanhouding. Zijn pistool, het geld, een horloge. Hij wil weten of hij naar huis mag schrijven. En tot slot, het laatste punt van zijn notitie, Captain Torrey en Oreste Pinto. Meer staat er niet. En Torrey is zijn verhoorder op 10 september. Oreste Pinto was een opvallend figuur in Londen. Geboren in Amsterdam, woonachtig in Londen. Hij zou volgens hemzelf tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Franse inlichtingendienst hebben gewerkt. In het interbellum is hij ondernemer. Hij bezit onder andere een vertaalbureau, omdat hij over de gave beschikt om meerdere talen perfect te spreken en ook heel snel van taal naar taal kan springen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Pinto verbonden aan de Patriotic School om Engelandvaders te screenen. Men wil zeker weten dat er geen spionnen of infiltranten tussen deze gevluchte verzetsmensen op Britse bodem zitten. In 1943 wordt hij overgeplaatst naar 82 Eaton Square, naar de Nederlandse politie buitendienst, waar hij min of meer hetzelfde werk doet. Hij wordt in september 1944 met de rang reservemajor hoofd van de Nederlandse contra-spionageafdeling bij het geallieerde opperbevel in België. In deze hoedanigheid gaat hij een belangrijke rol spelen in de King Kong-zaak, waarbij hij claimt dubbelspion Christian Lindemans als verrader van operatie Market Garden te hebben ontmaskerd. Hier zijn vele boeken over geschreven en de claim van Pinto is nadien nooit bewezen. Ik bel eerst met Bob de Graaf. De Graaf is emeritus hoogleraar Intelligence and Security Studies bij de afdeling Geschiedenis van Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Hij geldt als een van Nederlands voornaamste experts op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten.
Iemand uit de schemerzone.
Schemerzone.
Ja, met alles wat daarbij hoort. Hè. Dus ook zijn gedragingen die hem later in moeilijkheden brengen. Ik heb mij ongeveer 30 jaar geleden met Oreste Pinto bezig gehouden.
Ja.
Daarna is hij uit mijn blikveld verdwenen. Dus in verband met de King Kong-zaak, waarin hij dus in elk geval, hij had toen de intuïtie, de juiste intuïtie, dat er iets fout was met Lindemans. Hè? Ja. Dus wat dat betreft, dat pleit weer voor de professionaliteit van de man.
Ja.
Maar kort daarna, denk ik, heb ik dat artikel voor het Biograafs Woordenboek geschreven. En daarmee was Oreste Pinto voor mij verleden tijd, zal ik maar zeggen.
Ook journalist en schrijver Frans Dekkers heeft diverse boeken over de King Kong-zaak geschreven.
Voor mij was het toen de tijd alleen maar een bijfiguur, hè? Ik wil zeggen, in die hele affaire King Kong.
Dekkers schreef, net als de Graaf, al jaren geleden over de King Kong-zaak. Wat weet hij nog van de figuur Pinto?
Ja, hij was heel ijdel en zeker een beetje fantast ook. Ja, dat is misschien een wat al te gechargeerd, maar hij nam me niet altijd bij. Hoe zeg je dat nou? Hij dikte het wel eens aan. Want ook de mensen die hem ontmoet hebben, zeggen, ik kan me geen uitzondering herinneren. Die vonden allemaal onprettig. Die was geen fijn mens. Hij had allemaal of het nou nare ervaringen waren, weet ik niet meer. Maar ze waren niet positief. Omdat hij een vlotte babbel had. Dat zegt wel, ja. Hij hulde zich overal wat binnen.
En dan is er recent het boek Traitor of Arnhem uitgebracht. Door Britse schrijver Robert Verkaik.
I think he's a fascinating character, and there's a lot of mystery and myth surrounding him, because he was a very good interrogator and interpreter, but he was also a very good self-promoter. He was a propagandist, and he after the war, he was very much first out of the blocks to promote his own role in counterintelligence when he was working for the British and the Dutch. And he did play a big part in the war, but the question is how much of a role did he play, and whether or not he was as significant as he claims Eisenhower thought he was, i.e., you know, the greatest intelligence officer or operator in the Second World War.
Eisenhower zou Pinto the greatest expert on intelligence hebben genoemd. Pinto schreef na de oorlog boeken over zijn avonturen als spy catcher, waarin hij zichzelf redelijk op een voetstuk plaatst en zijn vreemde escapades handig achterwege laat. Daarover later meer. En na de oorlog worden zijn boeken door de BBC vertaald naar radio in populaire hoorspelen.
He was a difficult. When you're writing a book about someone who plays quite an important role in the narrative, it's important to nail down his motivation and his character. And I found him quite slippery. So, you know, you wanted him. You know, it's important. It was good for the narrative for him to be who he said he was. You know, this all achieving super sleuth who was uncovering dangerous agents.
Maar er hangt een zweem van mysterie om hem heen. En deze man komt dus voor in de aantekeningen van Hulsman die hij in het verhoorcentrum Camp O2O schrijft. Wat Pinto in de notities doet, weten we niet. Op Camp O2O was Pinto in ieder geval niet aanwezig. Hij wordt, zoals we net al zeiden, in september 1944 als hoofd van de Nederlandse contraspionageafdeling bij het geallieerde opperbevel naar België gestuurd. Hij betrekt een kantoor in Antwerpen, maar hij is ook geregeld in Brussel. Dus het is onwaarschijnlijk dat Pinto Hulsman heeft verhoord in Engeland. Mogelijkerwijs dat Pinto Hulsman heeft gesproken, gezamenlijk met Captain Torrey, ergens tussen zijn aanhouding en zijn vertrek naar Engeland. Want ook in brievenkeer tussen november 1944 en januari 1945 komen we Pinto tegen.
In accordance with our arrangement with Major Pinto, Peter Hulsman will be escorted to 50 FS section 128 Avenue Louise in Brussels.
We gaan weer even terug naar de reis van Hulsman. Op 5 november is Hulsman weer op het Europese vasteland. Ook in bevrijd Europees gebied krijgt Hulsman eerder het nadeel van de twijfel. Hij krijgt namelijk te maken met majoor Derksema, hoofd van het militaire gezag. Hulsman komt eerst in Caserne Mortier in Parijs. Vervolgens komt hij onder toezicht in Brussel, via de Marechaussee-kazerne in Valkenswaard naar het Huis van Bewaring in Breda. In Frankrijk zou men een bepaalde opdracht aan Hulsman willen geven.
De bedoeling bleek dat ik onder de valse naam Orny voor Franse autoriteiten te werk gesteld zou worden en met geheime opdrachten belast te worden. Hiertegen ben ik in verzet gegaan. Ik wil eerst contact met Pinto, Baxter en Torrey.
Ook een blijk dat Pinto al een rol speelt in het leven van Hulsman op dat moment.
Nee.
Floris en ik hebben weer een lange dag in het Nationaal Archief op zitten.
Nou, zo'n dag was het dus.
Ja.
In die tussentijd schrijft hij enorm veel brieven naar alles en iedereen. Ja. Hij probeert echt zijn zaak te bepleiten. Hij probeert echt aan te tonen dat hij een goede vaderlander is geweest. Dat hij altijd de goede trouw heeft gehandeld. Nou, dan gaan er zelfs brieven naar de koningin, naar Gerbrandy, minister-president Gerbrandy. Gaan heel veel brieven naar Derksma.
Keer op keer is de strekking van zijn betoog:
ik ben een goed vaderlander.
Maar op een gegeven moment begint hij een beetje gillend gek te worden. Want begint hij zijn memoires op te schrijven, begint hij gedichten te maken van 47 coupletten. Hij heeft in totaal iets van 34 brieven heeft hij gestuurd.
Hij doet er alles aan om dat beeld van zich af te geven. Dat hij dus inderdaad een goede vaderlander was. En echt ook, hij is betrokken geweest bij een verzetsorganisatie. Daar is ook denk ik geen twijfel over.
Nee.
Maar ja, wat er dan dus daarna gebeurt en waarom die zo lang op de loonlijst van de SD blijft staan, dat blijft dus gewoon onduidelijk.
Hij begint aan een boek, Nederland voor Oranje, waar voor ons buitenstaanders geen touw aan vast te knopen is. Hij schrijft een gedicht met 47 coupletten. Hij noteert zijn dromen. Hij is het erg oneens met zijn gevangenschap. Hulsman schrijft ook brieven naar zijn oud-verhoorders van MI5. Omdat hij had gehoord dat Oreste Pinto ziek was en hij dus zijn andere verhoorders wilde vragen om een goed woordje voor hem te doen. Zijn advocaat eist onmiddellijke vrijlating wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij eist rehabilitatie en een schadevergoeding. Maar het militair gezag gaat daar niet in mee. Zij noemen Hulsman op 8 mei 1945 nog formeel, ik citeer, potentieel staatsgevaarlijk. Majoor Derksma zegt, Hulsman moet in afzondering blijven. Maar dan. Als we weer in het Nationaal Archief zijn, lezen we een verklaring. Gedateerd 11 augustus 1945. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat Pieter Hulsman politiek volkomen betrouwbaar is. Hij mag door geen instantie lastiggevallen worden. De burgemeester van Overveen krijgt de opdracht zo spoedig mogelijk voor een identiteitsbewijs te zorgen. Ondertekend Louis Eindhoven van het Bureau Nationale Veiligheid. En ook op 20 augustus 1945 is Pieter Hulsman na uitvoerig onderzoek politiek volkomen betrouwbaar. Ook hier weer ondertekend door Eindhoven. Er is dan een nieuw veiligheidsorgaan in werking getreden in het bevrijde Nederland. Het Bureau Nationale Veiligheid, het BNV. Dat wordt op 29 mei 1945 opgericht door de chef-staf van het militair gezag, generaal-majoor Kruls. Makkelijk gezegd, het is de inlichtingendienst van het militair gezag. Doelstelling was het waarborgen van de veiligheid van de staat en het daarover contact onderhouden met de geallieerden. Aan het hoofd van het BNV, Louis Eindhoven. Een omstreden figuur, maar met een hele grote fan, namelijk koningin Wilhelmina. Al tijdens de oorlog wil ze Eindhoven op bepaalde posities hebben, lezen we. Als politiecommissaris van Rotterdam richt hij in juli 1940 samen met onder andere latere premier De Quay de Nederlandse Unie op, dat min of meer de wind uit de zeilen moest halen van de NSB door weliswaar met de Duitse bezetters samen te werken, maar wel de Nederlandse cultuur in stand te houden. In 1941 werd de Unie verboden. In 1942 kwam Eindhoven in kamp Sint-Michiels-Gestel terecht, waaruit hij in 1944 werd bevrijd, waarna hij in contact kwam met de Nederlandse autoriteiten. Het BNV bestaat net 2 maanden en heeft blijkbaar uitvoerig onderzoek gedaan naar Pieter Hulsman. Terwijl het militair gezag dus 2 maanden eerder nog Hulsman potentieel staatsgevaarlijk noemt. Om meer over het Bureau Nationale Veiligheid te weten te komen, duiken we de laatste fase van de oorlog in. Of nou ja, de bevrijding is er al. Het Derde Rijk is op een mislukking uitgelopen. De Duitsers hebben zich overgegeven en Nederland is ineens weer een vrij land, maar zonder een bestuur. De oprichting van het Bureau Nationale Veiligheid als nieuw veiligheidsorgaan is een heerlijke chaos op zich. Een chaos waar wellicht een deel van het antwoord in besloten ligt op de vraag hoe Hulsman aan die verklaring van politieke betrouwbaarheid komt.
Maar zo'n ommekeer is toch wel heel merkwaardig.
Iemand die alles weet van het BNV is Constant Heijsen. Heijsen is historisch adviseur bij de AIVD en Research Fellow aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij schreef een proefschrift over de Nederlandse veiligheidsdiensten in de 20e eeuw, waar het BNV ook onder viel. Hij neemt ons mee naar het Nederland van net na de bevrijding.
Het is voor de geallieerden en dan met name de Britten, die trekken eigenlijk aan de bel rondom die bevrijding en die zeggen, ja, het is een warboel daar aan jullie kant. Dus eerst zijn de geallieerden zijn nog de baas, dan is het militair gezag de baas. Dat het gezag moet worden overgedragen. Nou, daar komt nogal wat bij kijken. Waaronder toch ook de Britse en de Canadese veldtroepen van de geallieerden. Die hebben allerlei mensen opgepakt op verdenking van heulen met de vijand. Op werken voor de Duitsers of echt op het vlak van spionage en sabotage. En die moeten verhoord worden.
Het militair gezag stond onder leiding van generaal-majoor Kruls. En de sectie 2A, die zich met inlichtingen en ondergrondse organisaties bezighield, stond onder, u maakte al eerder kennis met hem, majoor Derksema. De man die Pieter Hulsman niet vertrouwde. Maar de Britten, die Hulsman overigens ook niet vertrouwen, vertrouwen op hun beurt Derksema niet.
En zij trekken eigenlijk aan de bel en ze zeggen ook nog eens een keer, in Derksema hebben wij geen vertrouwen. Dat die dit gaat vlot trekken.
En waarom niet? Wat is de...
Nou, dat is het interessante en het dubbele. De kwestie komt uiteindelijk neer op zo ongeveer, dat is altijd een beetje, er worden verschillende aantallen genoemd, maar zo ongeveer 1500 gevangenen in handen van de Britten en de Canadezen. Die moeten per direct aan dat militair gezag worden overgedragen, want de soevereiniteit keert weer terug in Nederlandse handen. Maar dat zijn 1500 Nederlanders van wie de politieke betrouwbaarheid nog niet vaststaat. Dus dat zijn dus misschien agenten geweest voor de Duitsers. Die moeten nog verhoord worden.
En Derksema zegt, als jullie die gevangenen overdragen, dan zijn ze van ons. Maar de Britten denken, nou, wacht even, wij willen wel toegang hebben tot die informatie. En zo ontstaat er al direct chaos. Er zijn 1500 gevangenen die wachten op verhoor. En er is een machtsvacuüm op bestuurlijk vlak in een plotseling weer soeverein land.
En dan komt een belangrijk moment. 23 mei 1945 wordt er een vergadering belegd hier in Den Haag, in Hotel de Zende. En daar moet gesproken worden over de oplossing voor dit probleem, wat nu is aangekaart. En toen moest eigenlijk ook bepaald worden van, ja, maar hoe gaan we dit nou doen? Die sectie 2A is het misschien niet helemaal. We gaan een nieuw bureau oprichten. Bureau Nationale Veiligheid. En dat... Dat kreeg uiteindelijk in 29 mei, dus 6 dagen later al, kreeg dat per instellingsbeschikking van het militair gezag werd dat opgericht. Kreeg het tot taak toegeschreven de in- en uitwendige veiligheid van de staat te beschermen.
Aan het hoofd van het BNV komt uiteindelijk Louis Eindhoven te staan. U hoorde net al wat meer over hem. Hij zal later een van de belangrijkste personen worden in de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten.
Die maakte ook niet zo'n grote kans. Misschien was hij de man daar ook niet naar, maar op nog een politieke carrière in de naoorlogse Nederland. Dus misschien dat hij ook wel dacht, nou god, dat inlichtingenwerk. Hè? Want Louis Eindhoven wordt in die Nederlandse inlichtinggeschiedenis een van de belangrijkste figuren. Want hij wordt achtereenvolgens hoofd van dat BNV. Dan wordt hij hoofd van de opvolger van Centrale Veiligheidsdienst, die in april 1946 wordt opgericht. En in augustus 1949 de BVD, Binnenlands Veiligheidsdienst. En dat blijft hij tot 1961. Dus belangrijke figuur.
Louis Eindhoven staat voor de taak om een enorme warboel op te ruimen.
Een opruimdienst van de resten van een Duitse bezetting van 4 jaar. En alles wat eraan vastzit. Dus het taakpakket wordt ook heel groot, veel te groot voor dat kleine bureau.
Hij krijgt te maken met het Nederlandse verzet. Een georganiseerde bende. Het verzet zal moeten normaliseren. Ze waren gewend om gewapenderhand rond te lopen, rekeningen te vereffenen en te executeren zonder proces. Dat moet afgelopen zijn.
Er werd voor gekozen, neem ze maar allemaal in dienst bij dat BNV, bij dat Bureau Nationale Veiligheid. Op enig moment waren er dus ook 1356 medewerkers van dat BNV. Voor die tijd ongelooflijk, hè? Want de BVD die gaat... ik ben dus zelfs bekend dat een hele vooraanstaande NSB'er uit Drenthe in de gelederen van het BNV heeft gezeten en daar gewerkt heeft.
Hoe is het mogelijk?
Er ligt dus vooral een taak om 1500 gevangenen te verhoren en te controleren op politieke betrouwbaarheid. Er spelen ineens allemaal affaires. Het BNV was een slangenkuil. Een wespennest van mensen die in het bevrijde Nederland een belangrijke stem wilden hebben.
Volgens mij ook waar jullie podcast over gaat. Goed en fout komen als morele categorieën, boem, de wereld binnen. Hè? En in het terugkeren van een totalitaire situatie naar een democratische situatie en het denken over naoorlogse Nederland, gaan ook allerlei mensen gewoon weer aan carrières bouwen. Dus de intriges die zijn natuurlijk in alle schakeringen van goed en fout, werd het ook makkelijk om op basis van, ja, hoe zorgvuldig was dat onderzoek, maar te zeggen van, ik heb hier een dossier en dat zegt eigenlijk dat jij in de oorlog gewoon hartstikke fout was, dus jij doet niet meer mee. Dus dat spel, dat ging ook heel erg over carrières en over, natuurlijk over het vaststellen over wie dus de grote vissen waren.
Eindhoven schrijft in zijn autobiografie Tegen de Stroom In over het BNV wat er allemaal misging. Waaronder zijn enorme ruzie met Wim Sanders, een voormalig politieman die de opsporingstak van het BNV leidde. Sanders wilde als oud-politieman heel zorgvuldig te werk gaan. Eindhoven wilde pragmatisch en snel alles afhandelen. Want het ministerie van Justitie hijgde het BNV ook in de nek en was helemaal niet zo blij met dit orgaan.
De procureurs-generaal en dus op de achtergrond secretaris-generaal Tenkink van het ministerie van Justitie, die zijn daar vreselijk ontevreden over. En die doen dus alles ook om dat bestaansrecht van het BNV te ondergraven. Dus er wordt hard gewerkt. Vandaar ook dat eigenlijk Sanders, die ook nog eens een keer wel een beetje met zijn naoorlogse carrière bezig was en dacht, nou, misschien kan ik wel ergens bij justitie aan de slag. Maar die brengt die 6000 dossiers die hij bij het BNV heeft gebracht ook in kopie naar het ministerie van Justitie. Dus daar ontstaat daar ook nog eens een keer een soort schaduw BNV binnen het ministerie van Justitie.
De geboorte van een fete die later de affaire Sanders is gaan heten. Hoe het ook zij, in 1946 wordt het BNV geliquideerd. Er komen commissies die dit debakel gaan onderzoeken. Zo ook de commissie Wijnveld. Het rapport is inmiddels online in te zien. Maar dat was tijdens het schrijven van de autobiografie van Eindhoven niet zo. Eindhoven citeert een gedeelte uit het rapport om aan te geven dat hem geen blaam trof. Met erkenning van en waardering voor de grote werkkracht, de eer en de goede trouw door meneer Eindhoven betoond. Maar waar Eindhoven in zijn boek een punt zet, staat in het rapport Wijnveld een komma. En loopt de zin door met: is aan de commissie gebleken dat hij beleidsfouten heeft gemaakt welke in het rapport omschreven zijn en mede oorzaak werden van de ineenstorting van het BNV. Om nog maar eens het punt van Heijsen over carrièrevorming te onderschrijven. En in deze wanordelijke toestanden wordt Hulsman zomaar ineens, na blijkbaar uitvoerig onderzoek, in 2 maanden gekleerd. Maar dan nog weten we nog steeds niet waar die clearance van Hulsman vandaan komt. Nou, in het Nationaal Archief komen we erachter dat de verklaring van politieke betrouwbaarheid van Hulsman maar aan 1 persoon toe te schrijven is. Oreste Pinto. Hoe dat zit, hoor je in de volgende en laatste aflevering, als we een conclusie gaan trekken.
En hoe makkelijk zo'n Oreste Pinto zo'n hele redenatie van Derksema op zijn kop zet. Het geeft ook aan van hoe welig volgens mij dit soort verklaringen over mensen tierden en hoezeer dat vooral ook benut werd om naar de toekomst te kijken.
Daar wordt dan dus bijvoorbeeld gezegd dat die Pinto, want er is dus echt wel een dik onderzoek naar hem gestart, en hij heeft zichzelf in een heel slecht daglicht gezet met zijn handelen met deze 2 vrouwelijke verdachten.
Dit was de 7e aflevering van De Goede Vaderlanden, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou je deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-Fonds en het Mondriaanfonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.